U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij deze nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht op deze mooie donderdagochtend vanuit Druten, het land van Maas en Waal. En de zon is hier al opgekomen, het belooft een prachtige dag te worden. En over prachtige dagen gesproken, we hebben natuurlijk afgelopen dinsdag het hoogfeest gevierd van de ten hemel opneming van Maria. En volgende week zullen we het feest vieren, of de gedachtenis beter gezegd, van Maria Koningin. Die twee die zijn natuurlijk nauw met elkaar verbonden. Op het ene feest vieren we dat Maria naar de hemel mag opstijgen, hè, door God omhoog getild naar de hemel. En bij het andere feest vieren we dat Maria in de hemel wordt gekroond tot koningin. Koningin van hemel en aarde. En ik wil vandaag bij dit belangrijke feest, of deze belangrijke feesten, gaan stilstaan. We hebben bij Radio Maria één keer in de maand wat we noemen de mini-retraite. Dat is een kort moment waarop we ons bezinnen met het hele team van Radio Maria. Alle medewerkers, maar ook alle vrijwilligers worden daarvoor uitgenodigd. En omdat we bij Radio Maria allemaal verschillende werktijden hebben, kan het soms zijn dat we elkaar wat minder vaak zien. Of in ieder geval als geheel, als heel team. En daarom hebben we afgesproken dat we minstens één keer in de maand met dus dat hele team en met alle vrijwilligers die daarbij willen zijn, een kort moment van bezinning hebben. En dat mooie bezinningsmoment viel toevallig, tussen aanhalingstekens, want zoals u weet bestaat er in onze kerk weinig toeval. Maar in ieder geval, dat viel dus op de afgelopen dinsdag, op het feest, het hoogfeest van Maria ten hemelopneming. En zo'n mini-retraite betekent dat we dan kort even gaan stilstaan bij een belangrijk thema voor onze kerk. Daarna houden we met iedereen samen een kort moment van aanbidding, eucharistische aanbidding in de kapel. Nou, dit was ook weer afgelopen dinsdag en voor dit speciale feest had ik de bul gelezen, de apostolische constitutie, zoals dat met een moeilijk woord heet, van paus Pius XII, waarmee hij in 1950 deze geloofswaarheid, dus dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen, dat hij op dit moment deze geloofswaarheid tot dogma heeft verheven. En wat wil dat zeggen, een dogma? Dat wil zeggen dat die waarheden van onze kerk, die al sinds de eeuwigheid in het hart van de Heilige Vader in de hemel rusten, dat die op een gegeven moment, in een bepaald moment in de geschiedenis, heel duidelijk aan het licht komen. Dus een dogma is niet een verklaring van een nieuwe waarheid, nee, het is een al bestaande waarheid die op dat moment door de kerk wordt bevestigd als waar en ook als bindend. En dat wil zeggen dat op het moment dat de kerk een dogma verklaart, heb je als gelovige niet meer de vrijheid om dat af te wijzen. Ja, je kunt natuurlijk altijd een dogma afwijzen, maar dan mag je jezelf niet meer katholiek noemen. Dus die dogma's die zijn innig verbonden met ons geloofsleven, maar ook met onze identiteit als katholieken. Op het moment dat wij zeggen, ik ben katholiek, hè, dat betekent natuurlijk dat je gedoopt wordt en dat je de initiatiesacramenten ontvangt. Maar dat betekent ook dat je alle dogma's van de katholieke kerk omarmt. En dat gaat wel een beetje in natuurlijk tegen de heersende tijdgeest. Hè. Zelfs katholieken die denken vaak dat ze een soort geloof à la carte kunnen krijgen, zoals dat wel vaker wordt genoemd. Hè. Je pikt er iets uit wat je interessant vindt en de rest laat je links liggen. Ja, dus de scherpe kantjes die kunnen zelf vanaf slijpen. Dat is wat vaak gedacht wordt. Maar dat is geen katholieke gedachte. Katholiek wil zeggen, we omarmen alle dogma's van onze kerk en we omarmen ook alle geboden van onze kerk. En een dogmaverklaring is een gewichtige aangelegenheid, zou je kunnen zeggen. Dat is ook iets wat maar zelden gebeurt in onze kerk. De laatste keer was dus in 1950 door paus Pius XII. En de keer daarop was ongeveer een kleine eeuw eerder, namelijk door paus Pius IX in 1854. En deze twee dogmaverklaringen zijn ook weer nauw met elkaar verbonden. In 1854 werd namelijk het dogma verklaard van Maria als onbevlekte ontvangenis. Dus dat wil zeggen dat Maria nooit de zonde heeft gekend. Ze is altijd zonder zonde geweest. Ze is gevrijwaard van de zonde, zoals dat zo prachtig heet. En als gevolg daarvan geloven we dat Maria dus niet alleen met haar ziel in de hemel is opgenomen, maar ook met haar lichaam. En ze is daar uniek in, want er is nooit een mens geweest die net als Maria meteen na de dood, na het sterven, met ziel en lichaam naar de hemel mocht. De heiligen en dan met name de martelaren, die mogen vaak wel met de ziel rechtstreeks naar de hemel. Die hoeven niet naar het vagevuur, maar Maria hoefde dus zelfs niet met haar lichaam, of haar lichaam hoefde zelfs niet de aantasting van de dood te ondergaan. Dus het feit dat alle andere lichamen verder tot stof worden, worden aangetast, aangevroten door de tijd, zou je kunnen zeggen. Dat is met Maria dus nooit gebeurd. Er is dus ook nergens in de wereld het graf van Maria, want Maria heeft geen graf. Ze is dus met ziel en lichaam in de hemel. En waarom beweert de kerk dat en wat betekent dat? Die twee dingen wil ik vandaag speciaal bij stilstaan. Nou, na deze wat langere introductie zullen we nu beginnen zoals gebruikelijk met gebed. En ik zal vandaag bidden de profatie van de mis van het hoogfeest. En waarom doe ik dat? Omdat in die profatie al heel duidelijk een paar punten worden aangestipt die iets zeggen over de betekenis van die ten hemel opneming van Maria. En voor het gebed zullen we proberen het even stil te maken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want op deze dag is de maagd, de moeder van God, ten hemel opgenomen. Zij is het begin, het beeld van de kerk der voleinding. Zij houdt de hoop in ons levend en is een troost voor uw volk onderweg. Terecht hebt gij haar het bederf van de dood niet laten zien, omdat zij op wonderbare wijze de moeder is geworden van uw Zoon, de gever van alle leven. Daarom met de koren van de engelen loven en aanbidden wij u. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, ik heb niet de hele profatie gebeden, want dat zou betekenen dat we ook het heilig heilig zouden gaan zingen. Maar we zitten nu natuurlijk niet in de mis. Maar waarom dit gebed? Nou ja, dit gebed laat eigenlijk heel duidelijk zien waar het in dit feest om draait. Wat wordt er genoemd? U weet misschien, er zijn in het totaal 4 mariale dogma's. Die zijn dus ook officieel tot dogma verklaard van onze kerk. En die 4 dogma's die worden alle 4 in deze profatie genoemd. Namelijk het feit dat Maria moeder is. Ze is niet zomaar moeder van Jezus, maar ze is moeder van God. En daarmee erkent de kerk dus dat Jezus inderdaad God is. Ze is dus de moeder van God, dat is 1 Maria dogma. Ze is maagd. Dat betekent dat ondanks het feit dat ze een zoon heeft gebaard, ze toch maagd is gebleven. En dat ze zwanger is geworden niet van een man, maar van de Heilige Geest. Dus dat is het tweede dogma. Het derde dogma is waar we het net over hadden voor het gebed. Maria is zonder zonde. Dus vanaf het moment dat zij in de moederschoot van Anna mens werd, was ze al zonder zonde. Dus de erfzonde heeft zij nooit gekend. En ten vierde, en dat is natuurlijk het feest waar het nu om draait, is ze met ziel en lichaam in de hemel opgenomen. En de profatie die heeft het prachtig over Maria, zij is het begin en het beeld van de kerk der voleinding. Zij is het begin, waarom? Omdat ze natuurlijk met haar jawoord aan de engel Gabriël het nieuwe verbond inzet. En ik heb het er vaker over gehad met dat hele eenvoudige moment waarop Maria dus wordt gevraagd of zij de moeder van de verlosser wil worden. En het moment waarop zij daar dus met een ja, een volmondig ja op antwoordt, heeft God zich enorm kwetsbaar gemaakt. Want God laat dus zijn hele helsplan afhangen van de vrije wil van een vrouw. En ja, God is natuurlijk niet stom, dus hij wist ook wel dat hij in Maria natuurlijk de volmaakte vrouw had uitgekozen. En hij wist ook dat hij deze vrouw zo had geboetseerd, zo had gemaakt, dat zij niks anders wilde dan Gods wil doen. Maar toch had Maria een vrije wil en had ze dus in zekere zin ook dit hele helsplan kunnen afwijzen. Nou, dat doet ze niet en dat is het moment van het begin van onze verlossing. Dus Maria antwoordt ja, vrije wil, en daarmee wordt God mens. En ze is ook het beeld van de kerk der volleinding, zegt dan de profatie. En dat is precies het feest dat we afgelopen dinsdag hebben gevierd. Het beeld van de kerk van de volleinding. Wat wil dat zeggen? We weten natuurlijk, de kerk is niet alleen maar een instituut, hè, en zeker niet alleen maar een wereldse organisatie. Nee, de kerk is het lichaam van Christus. En de kerk wordt ook wel genoemd de bruid van God. En we geloven dat aan het einde der tijden die bruid van God eerst door een hele zware beproeving heen moet gaan. Zelf naar Calvarië zal worden gevoerd. Ik heb daar een paar weken geleden ook over gesproken. Maar dat ze daarna, als het ware net als Christus die door de dood heen moest gaan, ook zal opstaan uit de dood. Dus de kerk zal een moment van zware beproeving doormaken, van enorme geloofsafval eerst en vervolgens van een martelaarschap, hè, wat dus over heel de kerk zal komen. En vervolgens zal de kerk als verheerlijkte bruid opstaan. En precies dat beeld zien we al in Maria wanneer ze opstijgt naar de hemel. Hè. Opstijgen is niet helemaal het goede woord, hè. Alleen Jezus stijgt op. Ze wordt ten hemel opgenomen. Hè. En dat is, het verschil is natuurlijk, hè, ten hemel opneming wil zeggen God doet het. En opstijgen, hè, zoals Jezus dat doet, hij doet dat zelf, want hij is God. Maar goed, dat is waarschijnlijk bekend. Maar even terug naar waar we het net over hadden. Maria wordt met ziel en lichaam in de hemel opgenomen. Dat wil zeggen dat daarin ook al zichtbaar wordt hoe de kerk aan het einde der tijden verheerlijkt zal zijn. En we zien daar als gelovigen ook onze eigen verheerlijking in. We geloven namelijk, hè, dat is het laatste artikel uit de geloofsbelijdenis, dat aan het einde der tijden er een verrijzenis van het lichaam zal komen. En dat gaat niet zozeer over de verrijzenis van Jezus' lichaam, want dat heeft al plaatsgevonden natuurlijk 2000 jaar geleden. Nee, dat gaat over de verrijzenis van het lichaam van de kerk. En dat betekent ook ons eigen lichaam. En wat betekent dat heel concreet? Dat betekent dat we, zoals u weet, hè, na de dood gaat ons lichaam tot ontbinding over. Hè, wordt de ziel van ons lichaam gescheiden. En onze ziel komt dan bij God voor het eerste oordeel. Hè. Dan kan het zijn dat u of rechtstreeks de hemel in mag, of dat u eerst naar het vagevuur gaat. Ja, of dat de ziel naar de hel gaat. Hè. Dat zijn eigenlijk de drie wegen. Maar aan het einde der tijden, wanneer het laatste oordeel zal komen, het eindoordeel, zullen we weer herenigd worden met ons lichaam en zullen we, als het goed is, hè, dat is onze grote hoop, met dat lichaam verenigd voor eeuwig bij God mogen zijn. En dat is het ultieme paradijs, het einde. En dat betekent dus dat we ons lichaam weer terug zullen krijgen. En het zal ook lijken op het lichaam dat we nu hebben. Hoe dat er precies uitziet, dat weten we niet. Het enige voorbeeld dat we hebben is natuurlijk het lichaam van Jezus Christus nadat hij is opgestaan uit de dood. Hij verschijnt aan zijn leerlingen en hij toont zijn lichaam als echt lichaam, wat je kunt aanraken, hij kan zelfs eten. Maar toch is het anders geworden, want het is niet meer onderhevig aan de natuurwet en het is ook niet meer sterfelijk. Het is namelijk onsterfelijk geworden. En dat noemen we dus met een theologische term het verheerlijkte lichaam. Dus niet meer het lichaam zoals we het nu hebben dat dood kan gaan. En met dat verheerlijkte lichaam mogen we dan, als we trouw blijven, voor altijd bij God zijn. En Maria toont ons dus dat dat onze eigen eindbestemming is. Ziel en lichaam verenigd, zoals het hoort, bij God tot in eeuwigheid. En daarom is dit ook zo'n prachtig feest. En dit feest is, zoals ik aan het begin van deze podcast al zei, ook niet bedacht door Paus Pius XII in 1950. Het was namelijk een feest dat al veel langer gevierd werd als feest in de kerk. En ook een gedachte die al eeuwenlang speelde in de kerk. Tot en met de kerkvaders aan toe zijn er teksten bekend die al spreken over de ten hemelopneming van Maria met ziel en lichaam. Dus op het moment dat een paus zo'n dogma verklaart en dus uitspreekt, dit is een geloofswaarheid die bindend is voor alle gelovigen, alle katholieken wereldwijd, dan doet hij niks anders dan een waarheid bevestigen die al eeuwenlang leefde in de kerk. En als je het wat verder doortrekt, niet zozeer alleen al eeuwenlang, die altijd al leefde in de kerk. He, dus die ook de wortels in de Heilige Schrift moet hebben. Nou, het is ontzettend interessant om die apostolische constituties te lezen. Die is ook te vinden op internet bij rkdocumenten.nl. De naam is Munificentimus Deus. He, dat betekent de allervrijgevigste God. En wat ik zelf een prachtig beeld vind van zo'n dogmaverklaring is het beeld dat de heilige Bernardus van Clairvaux heeft. Die heeft het over de wijnstok in bloei. En wat bedoelt hij daarmee? Op het moment dat we naar Christus kijken, dan weten we dat hij de ware wijnstok is. Hè? Dus Jezus Christus zelf is de weg, de waarheid en het leven, hè? Dat is bekend. En die ware wijnstok, die kan op gezette tijden in de kerkgeschiedenis in bloei komen te staan. En dan verspreidt dus die geur van de bloemen van de wijnstok, die verspreidt zich door de hele kerk. En zo'n dogmaverklaring is eigenlijk een moment waarop dus die wijnstok in bloei komt te staan. Dat wil zeggen, de waarheid blijft dezelfde. Hè, dus de waarheid was in de kiem, in de knop al aanwezig. Maar op het moment dat een paus dat op een heel specifiek moment in de geschiedenis uitspreekt, dan gaat als het ware die bloem die er al eerder was, die gaat dan openstaan en die geeft zijn zoete geur af. En we kregen van de week bij de mini-retreat ook de vraag, ja, waarom wacht God daar zo lang mee dan? 1950, dat hij dit dogma pas door heel de kerk liet gaan. Nou, God heeft er een reden mee om dat grote plan van zijn liefde, om dat beetje bij beetje steeds meer te ontsluieren. He, dus in Christus is alles al gegeven. De hele volledige openbaring is in de persoon van Christus zichtbaar geworden. Maar de precieze uitleg daarvan, de betekenis, die wordt als een soort groot cadeau in 2000 jaar uitgepakt. En hoe meer er papier van dat cadeau af wordt gehaald, hoe meer er dus zichtbaar wordt van dat grote geheim van Gods liefde. En dan wordt het dus ook duidelijk dat Maria die enorm belangrijke rol speelt ook in de eindtijd. Hè, de eerste dogma's van onze kerk waren vooral christologische dogma's. Hè, dat betekent dus, die gingen over de betekenis van wie de persoon van Jezus Christus is. Hè. Hij is de Zoon van God. Hij is zowel God als mens. En de wat latere dogma's, die gaan met name over Maria. He, dus ze is de onbevlekte ontvangenis en ze is met ziel en lichaam in de hemel opgenomen. Nou, laten we dat feest niet ongemerkt voorbij gaan. Laten we daar de komende dagen nog bijzonder over mediteren. Ook voor bidden dat we de volle betekenis hiervan mogen pakken. Zodat we volgende week op de bijzondere dag van Maria, waarin zij wordt gevierd als koningin van hemel en aarde, ook met volle vreugde haar in ons eigen leven en in ons eigen hart welkom mogen heten. Ik hoop u volgende week weer hier te ontmoeten bij Radio Maria.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.